aan en de microfoon voor zijn mond houden en duidelijk te spreken. Het artikel van Rabash, waarom worden vier vragen specifiek gesteld op de avond van Pesach? Zoals we zien, wanneer stelt iemand vragen? Wanneer het hem ontbreekt? Hij vraagt, waarom moet ik lijden omdat ik niet heb wat ik denk nodig te hebben? Hij komt tot de schepper met klachten en eisen en vraagt, waarom moet ik lijden? Maar wanneer een mens overvloed heeft, welke vragen moeten we dan stellen wanneer hij voelt dat hij vrij is, dat hij nergens door geknecht wordt, of voelt dat hij niet heeft en pijn doet, wat hem ruimte geeft om te vragen waarom? En daarom moeten we begrijpen waarom we juist in de nacht van Pesach, het feest van de vrijheid, vragen stellen. Ook worden ze vier vragen genoemd, wat vier keer waarom betekent, juist wanneer het hem aan niets ontbreekt. Volgens wat de Ari zegt, is de nacht van Pesach completer dan de vooravond van Shabbat. Hij zegt dat op de vooravond van Shabbat er een opstijging is van Malchut naar Mochin de Neshima. Maar op Pesachnacht is er een opstijging van Malchut naar Mochin de Chaya, zoals op de dag van Shabbat. We moeten dus begrijpen waarom we juist in een tijd van heelheid vragen stellen. Zeker, er zijn vele antwoorden op. En we zullen dit interpreteren in het werk. Het is bekend dat het werk dat we in Torah en Mitzvot hebben gekregen is zodat we ons door henzelf zullen corrigeren om waardig te zijn om vreugde en plezier te ontvangen, aangezien hiervoor de mens geschapen is. Aangezien het bekend is dat het doel van de schepping is om goed te doen aan zijn creaties. Echter, om de schaamte te vermijden bij het ontvangen van de genoegens, aangezien elke tak op zijn wortel wil lijken, en aangezien de wortel aan de schepselen denkt, schenkt, is er ongelijkheid van vorm tussen de gever en de ontvanger, wat voor ons schaamte veroorzaakt. En daarom werd, om dit te corrigeren, een tzimtzum, een beperking en verhulling geplaatst op de bovenste voorzienigheid. Dus door de tzimtzum en verhulling werd een plaats gemaakt waarin we zo ver van de schepper verwijderd zijn, dat het ervoor zorgt dat we heel weinig begrip hebben van zijn leiding over zijn scheppingen. Er wordt over geschreven in de inleiding tot de studie van de Tien Sefirot, waar hij zegt dat als de voorzienigheid geopenbaard zou worden, en bijvoorbeeld iemand die iets verbodens onmiddellijk zou stikken, en iemand een mitzwa verrichtte, onmiddellijk een wonderbaarlijke verrukking daarin zou ontdekken, vergelijkbaar met de grootste genoegens in onze lichamelijke wereld. Welke dwaas zou zelfs maar overwegen om iets verbodens te proeven, als hij wist dat er onmiddellijk zijn leven voor zou verliezen? Of wachten om een groot lichamelijk genot te ontvangen als het in zijn hand kwam? En zo veroorzaken tzimtzum en verhulling die gemaakt werden om de schande te corrigeren, ons alle arbeid en verwijdering van de schepper. Daaruit volgt dat Tzimtzum en verhulling gemaakt werden om de lagere te bevoordelen. Het heeft dus geen zin om over de schepper te vragen, waarom handelt de schepper ons zoals het ons toeschijnt, want wij zien het goede niet en lijden in ballingschap en armoede enzovoort. Met andere woorden, iedereen klaagt over waarom de schepper zich gedraagt met een niet onthulde leiding naar ons toe, tot het slechts goed is. Daarom is het verboden om zijn leiding, de manier waarop hij zich met de schepselen gedraagt, te belasteren. In plaats daarvan moeten we met geloof boven kennis geloven dat het precies zo moet zijn als wij het zien. En wat betreft wat we voelen, moeten we wandelen in de wegen van de Torah. Zoals de wijzen ons hebben geïnstrueerd hoe we ons moeten gedragen met al deze gevoelens die we voelen. En om erover te zeggen, met geloof boven verstand, zij hebben ogen en zien niet. Zoals geschreven staat in het artikel.
Als God zult zijn, wetend goed en kwaad. Met het bovenstaande kunnen we zien waarom laster erger is dan andere dingen. Het is omdat laster in de eerste plaats afkomstig is van de slang, die de schepper lasterde en tegen hem zei, de schepper heeft je opgedragen niet van de boom der kennis te eten, maar hem verborgen te houden. De slang vertelde hem daarover, je moet niet gehoorzamen aan wat hij je gezegd heeft, dat de boom der kennis verborgen moet blijven voor de lagere mensen. In plaats daarvan was zijn argument dat alles open zou moeten zijn. Dat was de laster van de slang. Hieruit volgt dat hij over de voorzienigheid sprak, dat het gedrag van de schepper met de schepselen van de geheime leiding verkeerd was. Maar in werkelijkheid is de verhulling slechts opdat de schepselen in staat zouden zijn om de verrukking en het behagen zonder schaamte te ontvangen. Dit kan alleen wanneer de schepselen alles omwille van de schepper ontvangen, wat betekent dat het al het ontvangen slechts is om te kunnen schenken. Hieruit valt dat de laster van de slang geen deel is. Hij sprak eerder over de hele correctie die op Malchut werd uitgevoerd, opdat de lagere die zich van haar uitstrekken in staat zouden zijn om dit goed hechting te bereiken, gelijkwaardigheid van vorm genaamd, waardoor er een correctie zou zijn die hen in staat stelt om de verrukking en het behagen te ontvangen zonder enige onaangenaamheid, schaamte genaamd. Vanwege deze correctie werden onze Torah en het Mitzvot gegeven om uit eigenliefde, die de verwijdering van de schepper is, te komen en gelijkwaardigheid van vorm te bereiken. Zoals onze wijzen zeiden, ik heb de kwade neiging geschapen en ik heb het kruid van de toren geschapen. Volgens de lasten van de slang zal er een open voorzienigheid zijn, wat betekent dat alles zal worden onthuld, hoewel de schepper expliciet tegen Adam zei, maar van de boom der kennis zul je niet eten. In plaats daarvan moet dit onderscheid bedekt zijn en pas aan het einde van de correctie zal het mogelijk zijn om dit onderscheid te verlichten. Ook daarover zei de slang tegen hem dat hij de schepper niet moest gehoorzamen. Met andere woorden, de schepper deed dit niet ten gunste van Adam, omdat de leiding van de schepper over de schepselen, het goede dat goed doet, verborgen zou blijven, maar om andere redenen. Het blijkt dat de laster van de slang iets algemeens was, wat betekent dat hij zei dat alle correcties die we zouden moeten doen door de kracht van Torah en Mitzvot niet voor het doel van de mens zijn. Dit is de reden waarom laster het strengste van alle verboden is, omdat het de hele Torah omvat. Zijn hart naar afgoderij neigt. Zoals we hierboven al zeiden, vertelde de schepper hem dat de boom der kennis verborgen moest blijven en niet onthuld mocht worden voor het einde van de correctie. Toen de slang tot hem kwam en hem vertelde dat hij de schepper niet moest gehoorzamen, dat dit grote behagen in de boom der kennis gevonden werd, die de schepper voor hem verborgen hield, nam hij de laster van de slang ter harte. Dit wordt genoemd omdat hij heretical was. Rashi interpreteerde dat zijn hart neigde naar afgoderij, wat betekent dat zijn hart neigde naar wat de slang hem vertelde, dat het beter was als er openlijke voorzienigheid in de wereld zou zijn, zoals de slang hem adviseerde. Dit wordt ketter genoemd. Iemand die niet van zijn bestuur houdt. Dat betekent dat hij dacht, volgens het advies van de slang, dat als de boom der kennis onthuld zou worden en er een open voorzienigheid zou zijn, velen zich zouden bezighouden met het heilige werk, om de bovenstaande reden dat iedereen Torah en Mitzvot zou naleven, omdat het allemaal bekleed zou zijn met het intellect binnen het verstand. Niet dat alles boven het verstand zijn. Met andere woorden, de boom der kennis betekent dat alles binnen het verstand geopenbaard wordt. En daarop was het gebod om niet te eten. Dat wil zeggen dat ons werk ten opzichte van de schepper boven het verstand moet zijn en niet binnen het verstand. Hoewel het redelijk is om te denken dat als alles binnen het verstand zou zijn gekleed, de dienaren van de schepper zouden boekeren. Dit is de betekenis van de laster van de slang, die slecht over de schepper sprak, omdat de schepper het werk van de schepper boven kennis maakte. Betekent dit niet dat de schepper alles binnen de kennis zou kunnen maken? In plaats daarvan moeten we geloven, hoewel we het niet begrijpen, dat deze leiding de beste is. En zo zei Baal HaSulam dat de schepper de weg van geloof boven kennis verkoos, omdat de schepper weet dat het de meest succesvolle weg voor de lagere is om het doel divkut met de schepper te bereiken, wat gelijkenis van vorm is, ontvangen om te schenken genoemd. Hoewel de zonde van de boom der kennis betrekking heeft op de hogere niveaus, het licht van het einde van de correctie, zoals uitgelegd in de inleiding tot het boek Panim Meirot, hoe niet wil geloven dat zijn leiding over de schepselen welwillend is. En dat het zo is om boven de kennis te geloven.
Dat בבחינת טוב ומיטיב, ושזהו כך להאמין למעלה מהדעת. אלא שהאדם אומר,
een mens zegt echter, als er een open voorzienigheid zou zijn, als ik met mijn verstand zou kunnen zien dat de schepper welwillend over alle schepselen schenkt, en als het binnen het verstand zou zijn, alleen op die manier zou ik Torah en Mitzvot kunnen naleven. En dit komt door de zonde van de boom van kennis, dat een mens specifiek binnen het verstand wil gaan en niet boven het verstand wil geloven. En daarom, wanneer hij niet gelooft dat hij goed is en goed doet, belastert hij de schepper. Dat vindt zijn oorsprong in de tijd dat de slang de schepper lasterde tegenover Adam HaRishon. Een mens die binnen het verstand wil gaan, heet de zonde van de boom der kennis. De les is dat we niet weten hoe we de opstijging moeten waarderen. Dat wil zeggen, we begrijpen de waarde niet van een enkel moment van de macht om in de schepper te geloven en om enige gewaarwording van de grootheid van de schepper te hebben. In een toestand van opstijging wensen wij ons voor hem te annuleren zonder enige reden, zoals een kaars voor een fakkel. Natuurlijk kunnen we niet genieten van het feit dat de schepper ons dichterbij heeft gebracht en ons enige nabijheid heeft gegeven, waaraan we de vreugde en opgetogenheid zouden moeten ontlenen die het ons zou moeten brengen. Maar omdat we niet de belangrijkheid hebben om het te waarderen, kunnen we slechts genieten in overeenstemming met de belangrijkheid, zoals in de allogie wordt uitgelegd. En daarom werden ons afdalingen gegeven, om het belang van de opstijgingen te kunnen leren, zoals geschreven staat, als het voordeel van het licht uit de duisternis. Specifiek door afdalingen kan men opstijgingen leren kennen en waarderen. En dan kan hij van de opstijgingen genieten en het gevoel krijgen dat zij ons leven en de lengte van onze dagen zijn. Maar wanneer een mens de noodzaak van het geloof niet kent, omdat hij denkt dat het zich bezighouden met Torah en het naleven van de mitzvot voldoende is om als dienaar van de schepper beschouwd te worden, krijgt hij geen afdalingen van boven om de opstijgingen te kunnen waarderen. Hun werk is aan de buitenkant. Ze hebben niet de intentie om naar binnen te gaan. Dat wil zeggen, ze hebben niet de intentie om zich volledig te annuleren voor de kedusha. En heilig betekent teruggetrokken en afgescheiden van zichzelf. Zoals geschreven staat, jullie zullen heilig zijn, want ik ben heilig. Op dat moment is er slechts het gezag van de schepper, omdat de lagere zich wenst te annuleren voor de wortel. En alles wat hij ziet, is dat het de moeite waard is om slechts te leven ten gunste van de schepper. Opdat de mens zich in een toestand zou bevinden waarin hij slechts wenst te leven om de schepper voldoening te schenken, moet hij zich van een groot geloof in de grootheid van de schepper voorzien. om het de moeite waard te maken om zich omwille van de schepper te annuleren.
Noodzaak is voor de aanwezigheid van afdalingen. Maar degenen die willen werken vanwege de belangrijkheid van de schepper, die altijd hun geloof in het belang van de grootheid van de schepper moeten vergroten, dat enkel het belang en de grootheid van de schepper hen verplicht om Torah en Mitzvot te vergroten. Te observeren om divkut met de schepper te bereiken. Die mensen moeten altijd de grootheid van de schepper aannemen en waarderen. Zij moeten altijd inschatten dat als zij enige greep op spiritualiteit hebben, dit komt omdat de schepper hen dichterbij brengt, terwijl zij zelf volledig machteloos zijn, tenzij ze zien dat zij er enig voordeel voor zichzelf uit zullen halen. Daaruit volgt dat het voornaamste werk is om zichzelf nietig te verklaren. Maar dat is tegennatuurlijk. Slechts door zijn redding kunnen zij het bereiken. Zo denkt de mens tijdens de opstijging dat het natuurlijk is en dat hij de hulp van de schepper helemaal niet nodig heeft. Daarom werd er een correctie gemaakt. Dalingen, waarbij iemand, waarbij de mens altijd de maat van zijn krachten wordt getoond, wat hij zelf kan zien en hoe hij het ziet. Maar wanneer hij uit zijn staat wordt gegooid, waar hij dacht dat hij al menselijk was en niet zoals de beesten die voor zichzelf werken, kan hij plotseling niet eens voelen dat ze hem in deze laagheid willen gooien, waarin hij zichzelf achteraf ontdekt.
Ulam. בזמן הירידה,
en toch, tijdens de afdaling, ziet hij niet dat hij begint af te dalen. Integendeel, wanneer hij afdaalt, blijft hij bewusteloos. Om nadat hij enige tijd beneden is geweest, krijgt hij ook hulp van boven. En wordt hem verteld, weet nu dat je in verval bent. Voordat hem verteld wordt dat hij bewusteloos is, weet hij niets. Je moet echter geloven dat dit ook zo is, want weten komt niet vanzelf. In plaats daarvan moet je weten dat deze afdalingen hem gegeven zijn om te leren hoe het mogelijk is om de staat van opstijging te waarderen. Maar tijdens de afdaling kan men er niets van leren. Maar tijdens de opstijging kan hij een waar oordeel vellen en zeggen: ik vind nu in een toestand van geloof. En dat kwam van de schepper. Dan zou ik onmiddellijk in een toestand van eigenliefde vallen. En als hij deze berekening niet maakt en de schepper dankt voor zijn toenadering, wordt hij onmiddellijk teruggeworpen. Het blijkt dat het onmogelijk is om werkelijk behagen te verkrijgen uit het naderen van de schepper, tenzij het kan waarderen, zoals hierboven werd gezegd, als het voordeel van het licht van de duisternis. Hieruit volgt dat voor de schepselen om de verrukking en het behagen te ontvangen en te voelen, deze afdalingen allemaal noodzakelijk waren. Zij worden ballingschap genoemd. En dit wordt Shechina goddelijkheid in ballingschap of Shechina in het stof genoemd. Alleen daardoor zal men de kilim hebben om de verrukking en het plezier te voelen. Met het bovenstaande kunnen we begrijpen waarom juist in de tijd van vrijheid dit Pesachnacht, de volledige heelheid, zoals Ari zegt, dat Malchut dezelfde Gatput heeft. Malchut heeft de Mochin de Gaia. En zo is het op Pesachnacht. Het antwoord is dat juist tijdens de stijging, wanneer een afdaling denkt, zij de kracht hadden om het belang van de stijging op te roepen. Anders is het verwant aan iemand die iets krijgt dat een fortuin waard is en gebruikt en geniet ervan alsof de waarde ervan een paar centen was. Dus juist op het moment van vrijheid is het mogelijk om de vraag te stellen, dat wil zeggen, het gaat niet om de vragen, maar we hebben de vraag nodig om de antwoorden te begrijpen. Zoals Bala Sulam zei over wat er geschreven staat, spreek nu de oren van het volk en laat hen ieder van zijn naaste lenen. Rashi interpreteert dat hij hen waarschuwde dat die rechtvaardige zal zeggen, hij bewaarde. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken en hij bewaarde niet. Daarna zullen zij met grote bezittingen tevoorschijn komen. Er is een vraag. Als de schepper grote bezittingen aan het volk Israël wilde geven, kon de schepper die dan niet geven? Moest hij tegen het volk Israël zeggen dat ze moesten frauderen en vaten van zilver en vaten van goud moesten lenen van de Egyptenaren? Het antwoord is dat toen de schepper tegen Abraham zei om dit land aan u te geven, om het te erven, Abraham vroeg, waardoor zal ik weten dat ik het zal erven? En hij zei tegen Abraham, weet zeker dat jouw zaad een vreemdeling zal zijn in een land dat niet van hen is. En daarna zullen ze eruit komen met grote bezittingen. Hij vroeg, wat zien we in het antwoord van de schepper op de vraag van Abraham? Waardoor zal ik weten dat Abraham door in een land te zijn die niet van hen is, dat wil zeggen in ballingschap, er zeker van kon zijn dat zij het land zouden erven. Hij zei dat aangezien er geen licht is zonder kli, dat betekent geen vulling zonder gebrek. En Abraham zei tegen de schepper dat hij niet zag dat zij zulke grote lichten nodig zouden hebben, genaamd het land Israël. De schepper hem vertelde dat door in ballingschap te zijn en door de schepper te vragen om hen uit ballingschap te verlossen, hoe zal hij hen verlossen? Alleen met grote lichten, want het licht erin vormt hem. Daarom zullen zij grote lichten nodig hebben. Hij legde daarover uit dat de scheppers daarom zei om kilim van de Egyptenaren te lenen, dat wil zeggen de hardheid van de Egyptenaren te nemen. Maar als een lening om de lichten te ontvangen en dan de kilim aan hen terug te geven. Met andere woorden, zij namen de vragen om de antwoorden te begrijpen. Het is, zoals gezegd, het is onmogelijk om het licht te begrijpen als het niet vanuit de duisternis komt. Daarom komen alle vragen juist in de tijd van vrijheid. Nee, de volgende toestand bestaat schijnbaar niet. echte, de persoon begrijpt voor de eerste keer in zijn leven zijn weg. Dat zijn weg gemaakt is van vragen. En ook vragen van de schepper. En het is aan de persoon om ze te verzamelen. En één voor één moet hij vragen. Hij moet vragen dat.
Goedemorgen, beste Raf. Hij geeft ons een keus tussen boven de reden en inreden te zijn. Hoe kan een persoon zijn hart weghouden van een slechte staat zoals het hier wordt beschreven?
Wij moeten opgenomen zijn in deze toestanden. En dan zegt hij dat we hem kunnen horen. We moeten door deze staat gaan. We moeten opgenomen worden. En dan later moeten vanuit deze 19.
Dan heb ik de smaak, iets wat ik voor mezelf voorstel. Het helpt mij, dat beeld of die gedachte, om voor geloof te vragen. Maar wat betekent het om voor geloof te vragen?
Het betekent dat je in een toestand bent waar je nu in bent. Het is verschillend. En je wordt gevuld met het licht van geloof.
In welke richting moet het licht van geloof zijn?
Ik weet het niet. Als je niet valt, word je er niet door gevuld.
Zijn het records die ik heb, dat ik iets heb gevoeld?
Ik weet het niet. Je moet de schepper vragen om je dichter bij het geloof. Dat is het. Je moet je meer met de vrienden verbinden. Je moet je tussen hen begeven. En daardoor moet je laten beïndrukken en het geloof van hen ontvangen.
Wat is het verschil tussen de vragen en het roddelen?
Je vraagt vragen omdat je denkt dat door hen op te lossen je in staat zal zijn om het doel te bereiken. Daarom zijn vragen echt nauwkeurig vragen omdat je het doel wil bereiken.
Met de vragen is een persoon in zijn reden. Is er verschil tussen de roddel die in zijn reden is en de staat van de vragen?
De vragen zijn vragen die van een negatief verlangen komen. Maar er zijn vragen die een persoon moet oplossen om de benodigde staat te bereiken.
Het spreekt over vragen van de nacht van Pasen, van Pesach. En ze verheffen ons naar een hoge plek.
Ja.
En daartegenovergesteld is een staat waar een gebrek van geloof het hij brengt vragen en het brengt hem naar beneden, naar een lage plek. Dus wat is het verschil tussen deze vragen en die andere vragen?
De zijn essentieel, want de persoon wil ontvangen, dus komt hij met vragen.
Of
hij vraagt om hulp van de schepper, die door zijn staat zal komen. Oh. Dus de vragen moeten. Dus de vraag zou ook moeten zijn, waarop zou de schepper naar hem moeten luisteren? Wat betekent het
werk? Niet genoeg om vast te houden aan die staat.
Omdat je jezelf voelt dat je in een opstijging bent. In een speciale toestand.
Het
voelt dat we een staat uitgeput hebben, heel snel. En hij zegt ook hier dat de schepper ons naar beneden brengt om zijn grootheid te hebben, om te werken voor zijn grootheid. Dus wat missen we hier?
We vergeten de schepper in een bepaalde mate. En dan komt de hoge kracht die alles doet en verdwijnt dan relatief gezien in de ogen van de persoon. En dan heeft de mens niets meer om zich aan vast te houden. Wat moet hij bereiken? Waar moet hij zich naartoe bewegen?
Wat betekent om voor de grootheid van de schepper te maken gedurende de neergang? Wat is het werk? Hoe doen we het?
Bespreek het tussen jullie, dat is genoeg. Er is een verlangen tussen ons om de schepper te bereiken. En ieder van jullie wil zich met de vrienden verbinden. En samen met jullie, met hen, wil hij tot de juiste gebrek komen. En dat is genoeg.
De laatste vraag, omdat we altijd zoeken voor de kwaliteit van schenken en liefde. Dit missen we altijd in de schepper zelf, die dit allemaal regelt. Hij is het doel. Dat blijkbaar vergeten we van hem. Blijkbaar missen we iets dat we niet echt geven aan hem. We missen dat we willen zijn als hem. Het geven. Wat is dat gemist dat we missen om aan hem te geven? Blijkbaar bereiken we dit gemis niet.
Wat wordt er van de persoon verwacht? Waar hij het met zijn vinger aan kan wijzen. Hij is diegene die wat we missen.
Divgood en equivalentie van vorm bereiken. Hoe is het mogelijk om te voelen dat dit de visie van de schepper is, dat hij dit voor ons heeft gekozen om bovenreed te gaan, de verhulling? Dit is het best mogelijke wat Rabash zegt. En Bas Salam heeft ook hetzelfde gezegd.
Nogal. Largeert het zeer tof,
Wij zullen in staat zijn om het beter te voelen door te vragen om een antwoord.
Want
dit antwoord beeldt echt.
Kunnen we van de schepper vragen dat hij het voor ons opent, dat we hem kunnen vragen omdat hij dit voor ons geopend heeft?
Ja, ja.
Wat is deze zonde van de boom van de kennis? Omdat we niet onder verhulling kunnen zijn. Omdat we niet de correctie willen ondergaan. Dit is onze kwade neiging. We willen alles niet wat de schepper heeft bereid voor ons vanwege de zonde van de boom van kennis. Wat is dit geding dat met ons gebeurd is? Is dat het de wortel is, lijkt te zijn van al onze problemen.
Het is ons ego dat niet in slaap valt. En dat die nooit uit ons komt. Het is constant. Het maakt het constant moeilijker om het te detecteren.
En de slang, hem was ervoor, hem was blijkbaar alles goed, maar vanaf het moment dat er iets is geopend, en dan hebben we deze bagage tot de dag van vandaag. Wat gebeurde daar precies? Wat is deze daad? Wat gebeurt er in de schepping dat we ineens niet in staat zijn om in geloof te gaan en dat de correcties zult ondergaan?
Dit komt door de kwaliteiten die in ons bevindt, de slang genoemd. Dat we een intellectueel antwoord ontvangen en we worden erdoor bevredigd.
Deze kracht die ons overtuigt. Wat is die kracht die ons overtuigt dat we door kunnen gaan zonder correctie, zonder schenken, zonder geloof? Wat is deze kracht? Waar komt het vandaan?
Het komt allemaal van de schepper en wij bevinden ons in het midden. Tussen dit en dat.
En hoe verhoudt het zich tot de hou van je vriend van jezelf, Rabash, noemt het ook dat roddel. Hoe is dit probleem en verhoudt zich tot hou van de anders van jezelf?
Omdat dit de belangrijkste voorwaarde is. Dat we niet in staat waren om het te behouden. Dan zouden we de andere vragen niet kunnen voelen. Uiteindelijk kunnen we zeggen dat het doet.
Ik hoorde dat ik moet verbinden met de vrienden om in te gedrukt te hebben.
Omdat ieder een behoefte aan geloof heeft. Maar in een verschillende vorm. Dus als zij zich met elkaar verbinden, verbinden zij de benodigdheden of het gemis van de andere. Dus dan komen ze tot een compleet gemis en daarmee kunnen ze zich wennen tot de schepper. Dus het helpt hen om zich met elkaar te verbinden.
En ieder heeft zijn noodzaak voor geloof op een pas speciale manier. Wat betekent dat?
Ja, ik weet niet wat het betekent. Iedereen voelt deze behoefte op een verschillende manier. Hij geeft ons de algemene behoefte.
Wat is de noodzaak voor geloof?
Geloof is de gezamenlijke kracht om tot de schepper, aan de schepper te kunnen geven. Ja, we kunnen het niet alleen doen. Is dat geloof over de reden? Het is gewoon oké.
Rav, hij schrijft hier in het maamar.
Hij schrijft hier in het artikel dat het mensen zijn die willen werken vanwege de belangrijkheid van de schepper en de grootheid van de schepper. En de hele belangrijkheid en de grootheid van de schepper verplicht ze om de Torah mitzvot te observeren, om het even goed met de schepper te bereiken. Je moet altijd de grootheid aannemen van de schepper. En geeft een beschrijving van de juiste intentie. En als ik dan naar ons werk, dan zie ik daar veel spreken over de verbinding tussen ons, het verbond tussen ons, de grootheid van de vrienden en het pad. Maar hoe kan ik dat verbinden aan de grootheid en de belangrijkheid van de schepper? Ik snap niet. Ja, u leert ons voor jaren hoe met verbinding en belangrijkheid te werken. En hier zegt hij dat je alles moet doen vanwege de belangrijkheid van de schepper.
Ja,
dus hoe kun je deze twee zaken combineren?
Omgeving verbindt deze dingen. Hoe zie ik in Lishma dat de grootheid van de schepper, dat hij bestaat in mezelf, dat ik hem nader?
Dat is mijn vraag, dat vraag ik.
Ja.
Nogmaals, het antwoord is blijkbaar in onze studie. Werk aan de verbinding tussen ons, maar ik heb deze kortsluiting in mijn brein. Het is duidelijk voor me dat ze gerelateerd zijn, maar het is alleen niet hoe en op welke wijze.
Elu anashim. שהם רוצים לעבוד מטעם חשיבות הבורא, שהם צריכים תמיד להתגבר באמונת חשיבות וגדלות הבורא, שרק חשיבות וגדלות הבורא, זהו הוא מחייב אותם לקיים תורה ומצוות, בכדי להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים צריכים תמיד לשער ולהעריך גדלות הבורא. והם צריכים תמיד להעריך שאם יש להם קצת אחיזה ברוחניות, ומטעם שהשם מקרב אותם, והם כשלעצמם אינם מסוגלים לעשות שום דבר, אם לא רואים שמזה, שיצמח מזה תועלת עצמם. נמצא שעיקר עבודה היא לבטל את עצמו, וזהו נגד הטבע, ולזה רק בישועתו יתברך יכולים להגיע.
ברור, לבטל תועל את עצמו, זה האדם צריך להבין שכאן זה המקום, ואם הוא מבטל אותו, אז כבר הבורא יכול להתגלות בכל מידה שצריך, שרוצה. בסדר?
רב, вы вначале сказали, что падение и подъемы должны проявляться одновременно. Можно ли назвать вот эту работу во время падения по величию цели подъемом? Что это та работа?
Ше откама, ше анахну немцаим ба льот ва иридот, אנחנו יחד עם זה צריכים להעריך בכל המצבים האלו גם כן מה שמתגלה לנו.
Buenos días, Rab. Buenos días, Club Mundial. De acuerdo al último párrafo del texto, ¿qué significa que las preguntas vienen solo en el momento de la libertad?
אז אנחנו יכולים למצוא, באמת לראות תמונה הנכונה, ולראות את עצמנו ואת הבורא ביחס הנכון. זאת אומרת, ברור לנו. לכן המצב עצמו נקרא חירות. עוד פעם, מה הוא שואל?
קוס שואל, מהי הפעולה של שאילת כלים בעשירייה? איך מממשים את זה?
מתחברים ומבררים מהו החיסרון הכי גדול, ואיתו פונים לבורא ודורשים חיבור. בחיבור מקבלים איזשהו כוחות, הבנות, מסדרים את הכלי שלנו יותר נכון בהתקשרות לבורא, וכך משיגים את הכלי. זה בצורה הדרגתית. עבודת האדם זה לראות את עצמו שהוא נמצא בהשפעת, יכול להיות, אלפי כוחות, אבל בסופו של דבר הוא חייב להתקשר מתוך זה, מתוכם, לבורא, ולהבין שהבורא זה המקור שלו האמיתי, ורק הוא נמצא תמיד עם האדם, ורק הוא עומד מיועד, כן? להשפיע לאדם, לעזור לו, להוציא אותו, ורק בתפילה לבורא הוא יכול להגיע לקשר הזה וכך לצאת מהעומק האגו שלו. זה שאני מכוון את עצמי להשפיע על החברה, על הסירייה שלי, שהם יעזרו לי, לצאת מעצמי. ולהיות לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. להתחבר איתם כאיש אחד בלב אחד, וכך כיחידה עזרייה עצמאית לפעול.
Thank you for this article. It's very beautiful and it talks about the power of faith. I was left with many impressions, but one that stuck the most is connection. We talk about connection all the time. This article shows that we cannot connect without faith. And that we are constantly giving the descent so that we will see that we don't have any strength to bestow, and that when we experience the descent we have to cry to the Creator to give us the power to bestow, which will then we will reach the point of faith and connect. My question is, it's faith the means by which the Creator reached the purpose of creation?
Emuna zelo emtsai efshar lagit lehasagat matrat habriya ele i tchuna shele magim veba megalim matrat habriya emuna zelo emtsai ele i tchuna beatzma שבא מגלים מטרת הבריאה.
כותרת זכירה ושכחה, שמירה ועבדה. בזמן הגלות, בחינת אלמה דנוקווה, העבדות היא בשמירה. והפוגם בעבודתו יוכל לאבד מה שנותנים לו. בעניין הדבקות בעולם הזה הוא בכוח השמירה, ובעילוי הרגש ייפוי כוח השמירה. כמו כן, עילוי שלמותו וחוזק דבקות שלו. אמנם לעתיד לבוא אין פחד מאבדה וגניבה, כי בילה המוות לנצח. והעבדות מוגבלת כאן בבחינת הזכירה. והגם שלפי זה היה די בצורה אחת, אבל טבע הגוף להיות נלאה בצורה אחת. לכן יש לפשוט צורה וללבוש צורה בזה אחר זה, למען תת לעיני הגוף צורה חדשה בכל פעם להרבות חשק, כמו שסותמים עיני סוס בתוכנו בריחיים כדי לא להלאותו. וזה עמוק ונכבד מאוד, כי זה פשוט אשר רצונו יתברך מהעובד הוא תכלית המשובח. וידוע גם שמה שיותר שהעבדות קרובה לטבע, משובחת היא ביותר. וזה כלל, אם אחד משני האוהבים תגדל אהבתו במידה שלמה וחלוטה, דהיינו טבעית ושלמה, שאז יכבה כל כוח של אהבה מרעהו. ואף על גב שעיני שכלו יראו בעליל גודל אהבה של האוהב, מכל מקום לא יתגדל אצלו כוח אהבה לגמול לו. ואדרבה, לפי הרגשת ההחלט מהאוהב, בשיעור זה יכבה לאט לאט רגש אהבתו לו, כי אינו ירא ממנו, כי אהבתו חלוטה לו. ואשר על כן, יהיה נבלע ונשחט מידת הרוחניות של אהבה בטבע חומר הנאהב.
מפני שאנחנו בנויים מרצון לקבל, שהוא דואג לפי טבעו רק לעצמו, לכן אנחנו, כדי לתקן את הרצון לקבל, צריכים לבנות מערכת שלמה, שהיא תעלה רצון לקבל למעלה מהרצון שלו, שיוכל להיות עצמאי איכשהו, ולהרגיש מי משפיע עליו, איך משפיע עליו, בצורה שלא תלויה בטבע שלו. אחרת הוא יבצע פעולות משלו וזהו. לכן אנחנו צריכים כאן להתייחס לרצון לקבל שהוא מלכתחילה לא ראוי בכלל להשיג תכונת השפעה, להרגיש את הנותן. כי הרגשת הנותן זה להרגיש מה שמחוץ לו, מה שמחוץ לו, זאת אומרת בתכונות ההפוכות ממה שיש לו. נו, זהו.
והנה רצונו התברך להודיע אהבתו, ויחד עם זה לתת מקום להרחיב גבול האהבה. ושני אלה הם שני הפכים, כי כשנודע אהבתו יש לה צורה מחויבת כמו אהבה טבעית ושלמה, ואם כן אפס מקום לעבודה להרחיב אהבה, כי האוהב הנאמן השלם אינו מרוצה מתשלום גמול של הנאהב בעד אהבתו, כמו שכתוב, אם צדקת מה תיתן לו. ועד רבה, שבהיות הנאהב מרגיש שיש רצון לאוהבו באיזה גמול ועבודה, נעשה אותו מקום חסר. כי על כן, בשיש רצון לגמול, משתנה אהבתו בחסר השבת הגמול. ואם כן, האהבה אינה חלוטה. ואם כן, אינה שלמה וטבעית, אלא תלויה בדבר, שבהיבטל הדבר, בטל האהבה, בסוד חידה שלם ואין שלם. וידוע בעליל שאין ארור מתדבק בברוך, כמו שכתוב, יהיב חוכמה לחכימין, והעבדות בהוספת והרחבת השלמות לא שייכת כלל לבעל חיסרון, אלא לעובד שלם ממש. ולעובד השלם, לכאורה, אין לו מקום לעבודה. וזה סוד הזכירה. דרך משל, לאומר לנאהב לו, הלכה סק מלא אבנים טובות להכרת אהבתי. שבאופן זה, מתאמץ הנאהב לספור בדיוק נמרץ סכום אותם אבנים טובות כדי לגלות האהבה בלב עצמו גם כן. ובאופן זה אין עצם האהבה משתנית כלל בחסרון עבודתו לסופם. כי בין כך ובין כך כבר ברשותו הם. אבל להשבת איזה גמול לאוהבו, ממשמש ביותר באבנים הטובות, כדי לזכות ולגלות נגד עיניו תמיד מידת גודלו הנעלה של האהבה. ובדרך זה רגשי האהבה משתלחים ובאים תמיד בלי הרף, מזה לזה, ופרין ורבין, והעצם לא ישונה. וזה עניין אימוץ בצירופים השונים, הגם שהמהות אחת היא, אבל כדי שלא יובד וישחט אפילו ניצוץ קטן מהיכולת להתגלות בכוחות ההיעלם שמצוי תמיד בחומר, לכן נותנים לעיניו בכל פעם צירוף חדש, שעיני החומר לא ראו אותו מעודו. ובזה החומר תואם טעם חדש, ונותן שכמו לסבול ולחזור לכל פעם ותמיד, כמו בריבוי סעודות, שמרוצה החומר להכפיל אותה צורה הרבה פעמים, או זיווגים, כי הוכן בעדו טעם חדש תמיד.
מה לעשות? אני לא יודע. זאת אומרת, מה הוא אומר? שאם אנחנו חוזרים על אותם הפעולות, אבל אין כאילו חוזרים, כי הרצון שלנו כל הזמן מתחדש, ולכן מתוך זה אנחנו מגיעים להבחנות חדשות. טעם חדש תמיד. ובזה תבין...
ובזה תבין שיתוף החומר בגוף ונשמה. כי בסגולת החומר הנשרש בשכחה, ועוד ראה יותר בחיבוי כל מין של אהבה חלוטה, בזה עצמו נותן מקום לנשמה לעבודה מחויבת, דהיינו לחזור ולשנות חלוטה, בכל פעם בצירופים חדשים, דאם לא כן יגיע הפגם גם לנשמה, מחמת המסכה הנסוכה בשורשי החומר. ואף על גב שעצם האהבה בשלמות הגמור, עם כל זה כמו מחוסה מחמת החומר היא, ועל ידי זה שחוזר ושונה בדרך עבדות מחויב, התוספות מרובה על הקרן, ומתרחב גבולי האהבה בעניין נפלא.
איך העבודה, מה שהבנתי זה שאנחנו צריכים את הקליפה של מצרים, ואחר כך יש פה עוד כל מיני דוגמאות לקליפות, כדי שאחר כך בזמן שיש אהבה, יהיה מה להגדיל את האהבה על פניה.
כן.
מה זו העבודה הזו של, למה צריך את הקליפה כדי להגדיל את האהבה?
כי על ידי הקליפה אנחנו יכולים להתקשר לאהבה, ועל ידי האהבה אנחנו נמשכים לגלות את כל המבנה הזה, גם קליפה וקדושה.
למה אם אין קליפה שאפשר על פניה להגדיל את האהבה, לא ניתן להגדיל את האהבה?
כי הקליפה זה מה שחסרה לציור האהבה כולו.
למה? למה לא ניתן פשוט להגדיל את האהבה בלי גבול?
לא, אין דבר כזה בלי גבול. כי אתה צריך קליפה כדי לצייר את צורת האהבה בצורה שלמה.
מה זה התופעה הזאת בטבע שלא ניתן להגדיר אהבה אם אין כנגדה קליפה?
אנחנו רואים שבכל צורה וצורה שאנחנו מגלים בטבע יש שני דברים, דבר והיפוכו, ולא יכולים לדבר על איזה תופעה אחת, אם אין כנגדה תופעה הפוכה.
עכשיו, איך אפשר להיעזר בעיקרון הזה, בזמן שאנחנו נמצאים רק בלאסוף את החסרונות, רק בלאסוף את הקליפות, לאסוף דברים של העתיד לבוא, מי יודע אפילו מה הם.
אנחנו לא יכולים לעבוד עם אף הבחנה אם אין לנו משהו כנגדה.
פה בעל הסולם מתאר עד כמה נחוצות לנו כל ההבחנות הקודמות, והם כותבים בהרבה מקומות שאנחנו אוספים את כל הכלים כדי שאחר כך יהיה לנו מה לעמוד וכן הלאה, בלי מום וכן הלאה, ושאלה איך אפשר לקבל מזה כוח, מזה שהיום אנחנו עושים איזושהי עבודה שהיא עוד תשרת אותנו לאורך כל הדרך עד המדרגות של האהבה.
אנחנו בכל זאת עובדים כמו שמכוון אותנו בעל הסולם, שכל דבר אנחנו מגלים מהיפוכו ולא אחרת. אחרת לא היינו מרגישים את זה, יתרון אור מתוך חושך, שגם כן האור אי אפשר להרגיש אם אנחנו לא מגלים את החושך. ולכן כך אנחנו מגיעים לגילוי הבריאה כולה בצורה שלמה. אנחנו אפילו לא יכולים לתאר עד כמה שאם לא היינו בצורות ההפוכות, לא היינו מגלים מה זה נמצא עכשיו לפנינו. לכן הגילוי הרוחני הוא מתכוון שיהיה לנו גם כן תוספת גדולה בגילוי הגשמי.
הוא כותב שיש פה כלל, אם אחד משני אוהבים תגדל אהבתו במידה שלמה וחלוטה, אז יכבה כל כוח של אהבה מרעהו. הכלל הזה, למה ככל שמרבים באהבה כלפי האחר, אז בצד השני האהבה הולכת ונכבט באחר?
אין לו מקום לגלות את האהבה, כי הכל מתמלא בשלמות מצד אחד.
איך נותנים לאחר מקום לאהבה?
על ידי זה שהבורא נסתר, כך הוא עשה.
למה זה לא מעורר להחזיר ולהגביר את האהבה? למה כשאחד נותן אהבה זה לא מעורר בו צורך חזרה לאהוב?
כי זה צריכים להגיע קודם להבנה ולרצון.
בין החברים, איך צריכים לפעול בצורה כזאת שמצד אחד לתת אהבה ו... אני לא יודע, כאילו, מה צורת היחסים הנכונה אם ככה לפי הכלל הזה?
בין החברים אנחנו צריכים לגלות את האהבה בכל וכל. זאת אומרת, לכל הכיוונים ובכל מידה.
אבל אם פועלים בנטייה לאהבה חלוטה לצורך העניין בין החברים, לאיזה תגובה צריך לצפות בכלל? שתגבר האהבה בין החברים, שדווקא שהיא תלך ותכבה יותר? מה?
אני לא יכול להסביר את זה אולי, אבל אם אנחנו נמשכים לחיבור השלם בינינו, שכל אחד מסוגל להשלים את היחס שלו לחברים, אז אנחנו מגיעים למצב שכולנו גם נותנים מקום לכולם וגם משלימים את כולם.
מה זה מקום לאהבה?
חיסרון.
וכשאדם נותן לחברים אהבה, לכולם יש מקום וחיסרון לאהבה?
הם צריכים להשתדל ולעבוד על זה, לגלות.
אני צריך לגלות בהם חיסרון לאהבה, לתת להם מקום לאהבה?
כן.
איך לתת לחבר מקום לאהבה?
להראות שאתה אוהב אותו ושאתה גם כן מצפה ממנו להרגיש אהבתו.
ואם אני נותן לו אהבה, זה לא, לפי הכלל, זה לא אמור לגרום לו שכוח האהבה של רעהו יכבה?
לא. לא. דווקא אנחנו מגיעים, אם כך, למצב שהאהבה היא גודלת בלי גבול ובלתי פוסקת.
תודה.
זה אנחנו צריכים בינינו, בינינו לארגן כאלו יחסים.
אבל אנחנו מחויבים כל הזמן לתת אהבה לחבר בלי להפסיק, וכשעוטפים אותו באהבה הוא מרגיש דווקא מצידו, בגלל שאין לו יראה לאבד את האהבה הזו, אז הוא לא שם לב והוא מזלזל והוא
למשיך, לא מתייחס. למשיך, למשיך. עד כמה שהשני מראה את הזלזול וזלזול, עד שבכל זאת יש כאן חוקיות, רק אנחנו צריכים להגיע אליה, ואז תראה אותה.
מה זו החוקיות הזו?
שבסופו של דבר אתה עובר לאיזה גבול, והחבר מתחיל להבין את האהבה שלך ולהגיב עליה.
תודה.